Ajax maakt fondue van de Zwitserse gatenkaas in Europa en loopt nog verder uit op PSV. En toch blijft er veel kritiek op enkele Ajax-spelers. Genoeg om te bespreken dus, deze week in de Bongenslok Ajax-podcast. Stok, wederom een uitstekende week voor Ajax. We lopen op PSV uit, 11 verliespunten voor, dus het kampioenschap is eigenlijk binnen. Maar ook een dominante wedstrijd weer in Europa. Waar ben je eigenlijk blijer mee?
Nou, dat we officieus kampioen zijn, dat lijkt me wel duidelijk, Bon. Daar ben ik vrij blij van. Nee, wat een machtsvertoon heb ik gezien deze week. Tegen Young Boys. Nou, dat was zoals je Ajax wil zien spelen in dit soort competities. Hè? Dat je tegen zo'n tegenstander staat. Feyenoord, PSV, luister je mee. Zo hoor je te spelen. Dit soort kleine ploegen, die moet je oprollen. Geen enkel schot op goal gehad. Ja, dit was fantastisch om te zien. Die dominantie, dat was heerlijk. En dan is het nog extra fijn dat je gewoon op een zondag daarna gewoon een oefenpotje speelt.
Het was echt een oefenpotje. En natuurlijk ben ik blij dat wij eigenlijk nu officieus gewoon de schaal mogen ophalen uit Zeist. Maar ik werd eigenlijk veel gelukkiger van het geweldige spel dat Ajax op de mat legde in de Europa League stok. Dit is een ploeg waar, nou, wij zeiden van tevoren, deze moeten we makkelijk kunnen hebben. Maar ja, Peter Bos, toch geen koekenbakker, dat weten wij met z'n allen. Leverkusen, geen slechte ploeg. Die zijn toch gewoon onderuit gegaan tegen deze jongens. Maar Ajax heeft geen enkele kans tegengekregen, zo volwassen gespeeld. En dat hebben wij wel eens echt anders gezien, hè, in Europa.
Ja, absoluut. En wat je zegt, ik geloof dat ze zelfs 5 of 6 doelpunten tegen hebben gehad tegen deze ploeg. Bayer Leverkusen, die staan gewoon in de subtop van Duitsland. Dat zijn inderdaad, wat je zegt, dat zijn geen koekenbakkers. Ja, en die zijn echt in ten onder gegaan tegen de Young Boys. En Ajax speelde zo geconcentreerd, stond zo goed gegroepeerd. En ja, spelers die we maandenlang bekritiseerd hebben, Bong, die hebben mij echt kunnen bekoren. Alvarez voorop. Wat speelde hij een dijk van een pot. 19 keer de bal gewonnen. Ja, dat laat maar zien hoe sterk en hoe dominant en hoe geconcentreerd het Ajax aan het spelen was. En eigenlijk is het enige minpuntje, en dat is vandaag eigenlijk ook weer zo het geval, ze hadden meer kunnen scoren. Maar als je gewoon 3-0 wint in een eerste wedstrijd van de achtste finale. Nou ja, 3-0 thuis winnen, Bong, dat is een heerlijk begin. En ik ga er donderdag heel rustig voor zitten, want ik heb er alle vertrouwen.
Precies, dit kan niet meer fout gaan. Dit kan echt niet meer fout gaan. Ik zou hier echt mijn hand voor in het vuur durven steken. Ook omdat Ajax gewoon echt tentoon heeft gespreid dat ze een kwaliteit hebben dit jaar die ze de afgelopen paar jaar niet hadden. En dat is dat ze gewoon met hun hoofd kunnen spelen in plaats van één met hun hart. Waar Ajax vaak last van heeft dat ze toch als kippen zonder kop willen aanvallen en willen rennen en willen scoren. En dat is en leidt vaak tot hele leuke wedstrijden voor de neutrale toeschouwer en tot heel veel hartfalen van Ajax-supporters op dat soort avonden. Maar deze keer, men had een systematische manier bedacht om de verdediging van Young Boys uit te spelen. Het hoefde niet allemaal een minuut 10 te gebeuren. Ajax wist gewoon dat deze jongens na een eerste helft, waar ze gewoon compleet dominant waren in balbezit, heel erg moe zouden worden. En dat in de tweede helft Ajax dat makkelijk zou kunnen worden, makkelijk zouden kunnen afstraffen. En dat is eigenlijk wat de Europese topploegen vaak doen, hè, in Europa. Dat het hoeft niet allemaal in helft 1. En dan scoren we 1 minuut voor de rust. Dat zijn vaak hoe Europese topploegen dit soort wedstrijden benaderen. En dat deed Ajax ook. En als op zo'n moment zo'n volwassen kunnen spelen, ja, Stok, dan roept bij mij eigenlijk de vraag op: zijn wij de favoriet om de Europa League te winnen dit jaar?
Nee, dan gaan we weer net te ver. Hè? Dan lopen we gelijk weer de Polonaise. Laten we dat nou nog gelijk niet doen. Young Boys, ik bedoel, ze hebben Leverkusen uitgeschakeld, maar het is wel een van de zwakkere broeders die op dit moment in de Europa League zit, hoor. Dus wat dat betreft moeten we nou niet gelijk doen alsof we de favoriet zijn. Ik heb Tottenham Hotspur zien spelen. En die maken het ook professioneel af. En ik moet zeggen, die combinatie van de Spurs, waar we toch een beetje revanche op willen nemen, met Mourinho erbij, waar ik ook revanche op wil nemen. Ik hoop dat we die toch wel tegenkomen in die verhalen, moet ik je wel eerlijk zeggen, toen ik dat zat te kijken. Nee, maar dat zijn ploegenbong, die kunnen, ja, dat wordt een echte uitdaging, hè. Manchester United tegen AC Milan ook, wie daar ook uitkomt, ja, daar, dat zijn echt de grote tegenstanders. En dan weet ik niet of wij ons als favoriet in kunnen schalen. Maar het wordt zeker interessant. Ik denk inderdaad gewoon echt dat we moeiteloos doorgaan. Want we winnen dan wel met 3-0. Maar als Anthony gewoon die bal erin schiet in wat was het de 20ste minuut, dan win je gewoon 6-7-0 van deze ploeg. Dan loop je er echt overheen met een uitslag die we eigenlijk niet meer in Europa gezien hebben sinds, weet ik veel, 1980 of zo. Dat had zomaar gekund tegen deze tegenstanders. Young Boys komt goed. Maar laten we even afwachten wat er uit die loting komt komende vrijdag. Want dat gaat toch wel bepalen of wij een kans maken om inderdaad weer nog verder te komen in het toernooi. Want er zijn nog wel een paar echt hele goede tegenstanders.
Maar wie zie jij dan? Want er zijn maar twee ploegen waar ik echt denk dat die op papier qua ook spelersmateriaal echt beter zijn dan Ajax. En dat zijn Milaan en United. Nou, en één van die twee gaat afvallen. En wat er dan overblijft aan andere outsiders, of zo maar te zeggen, of ploegen die misschien van hetzelfde niveau zijn als Ajax, of net iets slechter of iets beter, dat is dan Villarreal, Arsenal, Tottenham en Roma. Nou, er zit niet één ploeg tussen waar ik van voorbaat denk, daar heeft Ajax, zijn ze echt complete underdog voor. Ik denk dat het dan al die wedstrijden 50-50 is hoor. En misschien wel 60-40 voor Ajax.
Ja, ik schat Tottenham ook nog wel die eerste categorie in hoor. Met United en met AC Milan. Ik ben het wel met je eens. Kijk, tegen AS Roma, daar kun je wel van verliezen over twee wedstrijden. Maar we zijn niet per se de underdog. Daar heb je wel daadwerkelijk een kans. Dat heb je ook tegen een Shakhtar. Dat heb je ook tegen de Rangers, weet je. Er zijn een paar ploegen waar je gewoon wel favoriet bent. Villarreal bijvoorbeeld. En je kan ook zomaar geluk hebben. Je kan ook zomaar tegen straks een Granada uitkomen. Nou, laat ze maar komen, weet je. Die Granada, die wil ik wel hebben. Ik heb ze tegen PSV gezien. Nou, daar winnen wij ook van. Dus wat dat betreft, het hangt ontzettend af van de loting. En al zegt iedereen altijd al, ja, als je kampioen wil worden, moet je van iedereen kunnen winnen. Dat is natuurlijk ook wel een klein beetje zo. Maar ik vind het ook niet erg als we elkaar eerst even uitschakelen, hoor. Zoals United en AC Milan op het moment aan het doen zijn. Kom maar met een sterke tegenstander straks in de halve finale of de finale.
Ja, dat is ook wel weer zo. En het moet ook niet vergeten dat elke ronde die je verder komt, stijgt weer de marktwaarde van onze spelers. En we hebben ze ook weer meer Europese ervaring. Want het valt bijna niet meer te ontkennen, Stok, dat het begint zoveel gelijkenis te vertonen met het Ajax van 4-5 jaar geleden, toen wij de Europa League finale haalden. Toen waren er jonge spelers die echt nog ervaring moesten opdoen op dit niveau. Gravenberg heeft nog nooit echt op Europees niveau kunnen meedraaien, zichzelf uit kunnen dagen, kunnen uitstralen. Net zoals Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt dat hadden in een jaar in de Europa League. En stel dat we toch een spelersgroep kunnen behouden met toch jonkies die op dit niveau nu ervaring opdoen. Ja, Stok, het zou zomaar kunnen dat de historie zich gaat herhalen en dat wij weer over 2-3 jaar weer echt in de Champions League hoge ogen kunnen gooien. En dan kunnen we niet anders zeggen dan, ja, dat is dan structureel. En dan moet je de complimenten ook geven aan een trainer die toch heel duidelijk zijn hand heeft laten zien de afgelopen paar weken.
Maar weet je wat het verschil is met een paar jaar geleden? Of misschien nog zelfs wel zo verder teruggaan onder de jaren met De Boer als coach. Ik vind het verschil dat we tegen zo'n Young Boys speelden wij zo goed, zo dominant. En ga er maar eens aan staan met 4 standaard basisspelers die er niet waren. Blind was er niet, Onana niet, Mazraoui niet, Haller die stond er niet in. Nou kunnen we het er straks over hebben of dat nou daar werk wel een minpuntje is. Maar goed, hè, normaal gesproken 4 basisspelers stonden niet in. En ja, Ajax die heeft geen enkele kans tegengekregen. Dus ik denk, ja, je kan het heel goed vergelijken met vorige jaren misschien. Of vorige periodes eigenlijk. Maar het verschil zit wel echt in die breedte van die selectie, hoor. En Ten Hag, die er echt een speelstijl in heeft gekregen. En dat zie je dan maar mooi met Bos, die alleen maar naar voren rent. En die wordt, die gaat eruit tegen Young Boys. Dat overkomt Ten Hag niet. Ten Hag, die is daar om te winnen, om resultaat te halen. En om dan nog eens goed voetbal te spelen. Ja, dat liet zich echt zien afgelopen donderdag. Het was echt indrukwekkend.
En hij laat ook zien, Stok, dat hij toch ook groeit als trainer. Want hij heeft vaak die momenten dat wij zijn beslissingen niet begrijpen. Maar alles is tegenwoordig logisch. Mensen, de basisopstelling is logisch. Het is logisch wie er van de bank komt. Waarom er mensen gewisseld worden. Wie er speelminuten krijgen. Wij hebben gezegd, Neres die moet gewoon altijd meer minuten maken. Die moet je in de basis zetten. Hij heeft hem heel rustig gebracht en dat betaalt zich nu uit. Want Neres ook in de Europa League. Ik heb een paar passes van hem gezien. Ja, ik heb gewoon het idee dat deze jongen veel meer gevoel in zijn linkervoet heeft. Misschien wel dan die Anthony Stok. Want ik weet niet of je dat moment nog kan herinneren. Maar toen gaf Neres een voorzet met zijn linkerbeen op Tadic, die gewoon eigenlijk 5 meter op de hoek van de goal stond aan de linkerkant. En die rost hij dan naast. Heel slecht geschoten overigens van Dusan, die daarbuiten een fantastische wedstrijd speelde. Maar Neres die begint die balletjes neer te leggen. Hij maakt van die vuile meters, waardoor andere mensen ruimte krijgen, aangespeeld kunnen worden. Ja, hoe hij met Neres ook weer omgaat, dat levert af en toe frustratie op bij de fans en soms ook bij de speler zelf. Maar er zit een idee achter, Stok. Er zit een plan achter. En dat zie je nu dat zich gaat uitbetalen. En dat met het kampioenschap die nu op slot zit, Stok. Ja, ik zeg gewoon al die spelers sparen in de komende wedstrijden in de Eredivisie. En alles op de Europa League gooien, want... Ja, er komen hele lastige wedstrijden aan, maar het is wel echt weer een uniek moment om eventueel een Europese hoofdprijs te gaan pakken, hoor.
Nou, absoluut, absoluut. En ik denk als je ook echt kijkt naar de selectie op dit moment, dan heb je dus... Ja, iedereen die moet knokken voor zijn plek. Zo'n Antony ook bijvoorbeeld, die komt er dan in, hè, voor 20 miljoen gehaald. Groot talent, die speelt eerst 6 maanden goed en nu gewoon wat minder. Ja, dan moet je maar op de bank gaan zitten. En dan speelt de Neres. Nou, daar wordt Ajax echt alleen maar beter van dat je dit soort gevallen hebt. En hetzelfde geldt nu voor Kudus en Klaassen bijvoorbeeld. Hetzelfde geldt achterin. We zijn het seizoen begonnen met Schuurs. Ja, Schuurs, die heeft gewoon echt zijn plek verloren. Die gaat hij ook niet meer terugwinnen dit seizoen, vrees ik, als ik hem vandaag dan ook weer zie spelen. En ze hebben alleen maar jonge jongens die ook hun basisplaats aan het opeisen zijn. Bong, deze selectie, die daagt zichzelf uit. Want iets wat in de Eredivisie misschien niet gebeurt, gebeurt op die trainingen wel. Want iedereen die wil straks die wedstrijden spelen tegen... Nou ja, straks is het tegen een United of tegen een AC Milan. En deze spelers maken zichzelf echt alleen maar beter. En Ten Hag managt dat echt uitzonderlijk goed. Had ik niet in hem gezien, maar hij is niet alleen gewoon een goede coach als het op tactisch gebied aankomt, maar dus ook gewoon een ontzettend goede people manager. Want iedereen wil onderdeel zijn van dit proces, zoals hij het altijd noemt. Iedereen die wordt uitgedaagd en wat je zegt, hij maakt logische keuzes.
Ja, eigenlijk gaat alles goed, Stok. En wij, dit is met de vorm die we de afgelopen weken hebben getoond, ook bij uitstek de podcast waar wij alleen maar positief kunnen zijn over Ajax. Maar ik moet er toch wel één gevalletje uitlichten van iemand die ik gewoon niet begrijp, die compleet buiten de boot valt. Usama Idrisi, Stok. Wat vind je er nou van? Hij heeft nu toch minuten mogen maken. Wat voor indruk maakt hij op jou?
Hij moet er nog even in komen. Ik vind hem op zich... Ik vind het geen slechte vervanger voor bijvoorbeeld een Tadic. Als je Tadic rust wil geven. Tadic is natuurlijk wel echt een beest. Die speelt vrijwel alles. Maar af en toe moet deze man die toch tussen 32 is... ook even zijn rust pakken. En dan doet Idrisi geen rare dingen. Is het een speler die altijd wel gevaarlijk is? We hebben het vandaag tegen PEC Zwolle gezien. Hè? Viel die vrij goed in. Gaf hij vrij veel assist waar Haller normaal gesproken door hoort scoren. Ik vind het geen slechte speler. Is hij beter dan een Noah Lang op dit moment? Dat vraag ik mij af. Maar goed, Ajax die heeft gezien dat er ruimte was in de selectie voor een extra buitenspeler. En je hebt deze speler nou voor 6 maanden gehuurd, geloof ik. Nou, dan kun je dat is gewoon een uitstekende beslissing, lijkt mij.
Ik vind hem dus echt een blind paard. Het is een beetje de Denzel Dumfries van de buitenspelers. Het is hoofd naar beneden en galopperen maar. En dan geeft hij een paar goede voorzetten. Maar dan moet je eens opletten in de herhaling. Want waar een Tadic, een Neres en een Antony kijken waar ze hem geven, geeft Idrisi hem gewoon blind. En dat is wel echt een verschil. Hè? En dan komt hij misschien eens in de 100 keer goed aan. Maar dat is meer geluk dan wijsheid.
Ah, hij mag de veters niet strikken van Tadic. Want je noemde het al. Hij speelde weer grandioos tegen Young Boys. Echt fantastisch. En hij is misschien niet meer de snelste. Misschien kan hij niet qua op pure snelheid kan hij zijn man niet voorbij. Maar hoe hij zijn spel dan toch aanpast om met zijn lichaam dat toch te doen. Of met een schijnbeweging en altijd maar... Ja, te zien waar iedereen loopt en een steekpaas te geven. Het is echt grandioos wat die man op dit moment aan het doen is. En wat voor niveau die aantikt. Ja, daar kan een Idrisi, die kan daar niet tegenaan. Dat is zo. Maar tegen een wedstrijd, bijvoorbeeld tegen PEC Zwolle vandaag, waar echt nul gevaar vanaf komt. Nou ja, laat een Idrisi lekker voetballen.
Ja, dat is ook zo. En hij is dan een van de spelers waar wij kritiek op hebben. Wat ik wel opvallend vond, Stok, is dat er toch wel aan het aantal Ajax-spelers die gewoon uitstekend presteren in onze ogen, toch werden overladen met bakken van kritiek in de Nederlandse pers. En ik vond het wel interessant, want vandaag was Ajax compleet dominant in Zwolle en was er daarvoor een hele leuke wedstrijd tussen PSV en Feyenoord. En dan kijk ik naar de spelers van Ajax waar kritiek op wordt geleverd en vergelijk ik dat met wat er in Eindhoven op het veld staat. Ja, dan moet ik wel zeggen dat ik heel blij ben met de spelers die, om ze toch maar even te benoemen, Tadic, die wordt neergezet als een vervelend mannetje af en toe. Dat hij zich moet inhouden. En Edson, die niet goed genoeg aan de bal zou zijn. Een Haller die niet zijn werk doet. Stok, als je dan dat vergelijkt met een Berghuisje en met een Rosario. Stok, dan moeten wij toch een heel erg blij zijn met wat wij op het veld hebben staan. En begrijp je nou de kritiek op die spelers die er vandaan komt? Waar komt dat vandaan?
Ja, dat komt omdat wij gewoon beoordeeld worden op een ander niveau, Bong. Dat is gewoon zo. De spelers om een Edson heen, die kunnen gewoon veel beter voetballen. En dan valt het meer op. Maar ik zeg het al wekenlang of maandenlang. Elke keer als ik Rosario zie voetballen, dan snap ik niet die Schmid die erin zit. Ik heb vandaag inderdaad, wat je zei, was een zeer vermakelijke, heerlijke wedstrijd om naar te kijken. PSV Feyenoord. Het helpt dat er een goede uitslagfront uitkomt. Hè? Daar hoor je mij ook niet over klagen. Maar kijk, niveau was niet heel best. Maar er zat een hoog tempo in en heel erg vermakelijk. Maar dan zie je ook gelijk dat die Sangaré en Rosario, die kunnen daar echt niet in mee in dat niveau. Die kunnen daar niet in mee. Die kunnen de bal niet naar de juiste kleur geven. Ze staan vaak geen eens op de goede plek. Ja, vergelijk dat eens een keer met een Alvarez, die wel altijd heel vervelend op de goede plek staat om die bal af te pakken. En de laatste paar weken gaat hij ook nog gewoon goede ballen geven. Ook gewoon diepteballen geven. Ja, dat zie ik een Rosario en een Sangaré zie ik dat niet doen. Nou ja, vandaag speelde Leroy Fer dan niet, maar dat is ook een verschrikking. Dus nee, Bong, als ik naar die twee ploegen kijk, dan is er geen enkele speler waarvan ik zeg, die zou ik opstellen in onze basiself wel verteld.
Nee.
Van PSV of van Feyenoord.
Echt. Ik ook niet. Echt absoluut niet. Ik begrijp de kritiek wel dat Edson af en toe niet even soepeltjes overkomt als hij in balbezit is. Maar de laatste week vind ik daar echt oprecht progressie in zitten. Hij geeft inderdaad ook wat vaker balletjes diep. Maar wat ik nog veel belangrijker vind, is dat hij de passes die hij moet geven gewoon rustig goed geeft. Dat hij in een driehoekje zich aanbiedt en hem kan kaatsen. Hij hoeft hem niet 6 keer aan te raken. Edson is wel een speler die eigenlijk zonder balbezit waardevoller is dan in balbezit. Dat is nou maar zo.
Ja, 100%.
Maar dat heb je ook nodig.
Ja, ik heb hem liever niet aan de bal. Hij moet de bal veroveren en afgeven, weet je. Naar een Blind of naar een Gravenberg, absoluut. Maar dat doet hij de laatste tijd wel goed. En daarom is hij van ontzettende waarde voor ons. Dat is natuurlijk ook gewoon zo. Kijk, en ik zat ook naar die twee ploegen te kijken, Bong. En dan kijk ik naar de verdediging van Feyenoord. Hè, met, wat was het? Die Senezi, die kan hem wel voetballen. Maar die Spajic en die Bottagin, ja, dat kan niet. Dan kijk ik naar de verdediging van PSV. Nou, dat is nog slechter. Met die Viergever en die Boskagli. En dan denk ik, kijk, bij ons valt een Blind, die valt uit. Nou, dan hebben wij Martinez daar staan. En die speelt te goed de laatste tijd. En met dat linkerbeen van hem zit hij ook te strooien overal over het veld. Ja, fantastisch om te zien. Nou ja, Schuurs die doet het bij ons niet. Nou, dan staat er een jeugdspeler klaar en die speelt de pannen van het dak. Ja, wat dat betreft, Bong, ja, wat ik zeg, het is eigenlijk oneerlijke concurrentie wat wij aanbieden in de Eredivisie. We zeggen nogmaals een keer, Beneliga.
Ja, absoluut Beneliga, want ja, het verschil in niveau is gewoon zo ontzettend groot. Er is zo weinig weerstand. Het was zo dominant. En ja, een voorbeeld, een illustratie van hoe dominant Ajax wel niet was. Dus ik zat in de tweede helft op mijn telefoon en ik zat op de Instagram van onze podcast. Iedereen even followen, geweldig Instagram account uiteraard. Maar daar volgen wij natuurlijk het Ajax kanaal en die hadden een stories. En dan doen zij in de wedstrijd, in de rust, doen ze altijd zo'n heatmap van waar op het veld heeft een speler een balcontact gehad. En toen was er een bal of een speler, dan weet je dus niet wie dat is, die het meeste de bal had geraakt rondom de 16, zeg maar rechts rondom de 16 van de tegenstander. En mag jij raden welke speler dat was?
Edson?
Nou, ik dacht Klaas of misschien wel Edson, ja. Maar het was Devinje Rensch. Ja. Die heeft dus gewoon echt niet 1 keer of zo de bal zijn eigen helft geraakt. Dat was misschien 1 of 2 keer, dat waren van die stippeltjes. Maar het rode vlek van die heatmap zat gewoon letterlijk op de 16. Nou, daar moest ik zo om lachen.
Ja, Rensch is wel een druistig paard wat dat betreft. En die wil nog wel eens voor de goal verschijnen. Overigens, de enige keer dat hij wel de bal had moeten raken in het eigen 16 meter gebied, staat hij verkeerd te dekken. En daardoor komt er een grote kans van PEC Zwolle uit. Dus iets minder aanvallen en iets meer focussen op verdedigen af en toe. Ja, maar laat gewoon zien, Bog. Vandaag, ik moet eerlijk zeggen, ik heb me echt vermaakt met Feyenoord of PSV Feyenoord. En toen kwam deze wedstrijd erachteraan. Nou, ik had echt moeite om niet gewoon in slaap te vallen of om iets anders te gaan doen. Want dit was gewoon niet leuk. Dit was gewoon echt niet leuk.
Nee. Maar ja, aan de andere kant vind ik het heel erg prettig dat Ajax zo'n rust kan pakken. Dat het de belangrijke spelers even wat respijt kan gunnen. Want ik denk dat we er allemaal wel over uit zijn dat het kampioenschap is gewoon nu in de pocket. 11 verliespunten, dat betekent eigenlijk dat over de komende 9 resterende wedstrijden Ajax er 3 mag verliezen en 1 mag gelijk spelen. En dan zijn we op doelsaldo alsnog kampioen. Dus dat komt helemaal goed. Ja, en dan gaat het allemaal op de Europa League stok. En ik ben er helemaal niet zo rauwig om dat die wedstrijden eventjes wat saaier zijn. Want voor mij moet die prioriteit richting Europa. Daar kunnen we uiteindelijk weer onze reputatie opbouwen. Daardoor krijgen je spelers een hogere marktwaarde. Ontwikkelen de spelers zich. Is dat goed voor, ook voor het Nederlands elftal? Laten we dat niet vergeten. Dat is alleen maar goed. Dus ja, eigenlijk zijn die saaie wedstrijden... Ja, het is vervelend voor ons als podcasters dat wij met ons notitieboekje dat zitten bij te houden en niks te noteren hebben. Maar ja, voor de club Ajax zelf is het misschien ergens wel prettig.
Ja, dat is ook zo. Overigens, ja, je zei het, hè, ik had mijn notitieboekje erbij. Ik heb vandaag 1 notitie gemaakt van de wedstrijd. En dan ben ik benieuwd of jij weet waar ik het over heb.
Is het eentje een terugspeelbal van een paar terugspeelballen van Schuurs? Want daar heb ik nog aan geërgerd.
Nou, het heeft wel met Schuurs te maken, ja. 20e minuut. Schuurs, die... Ja, ik weet niet wat hij doet. Hij glijdt uit of zo. Probeert vervolgens te duiken als een keeper naar de bal. Dan mist hij hem. En vervolgens komt er een dot van een kans uit voor PEC Zwolle. Nou, dit was echt Schuurs zijn seizoen in een notendop, wat dat betreft. Het was echt... Nee. Ik vind het echt zonde. We hebben het... Eigenlijk het hele seizoen gezegd, en vooral aan het begin van het seizoen, dit moet het seizoen worden van Schuurs. Nu moet hij laten zien dat hij stappen gaat zetten, dat hij consistent wordt. En hij laat eigenlijk geen enkele groei zien. Ik vind dat echt zo zonde voor deze speler. Maar ik vrees, met grote vrezen, dat hij is gewoon niet goed genoeg.
Ik denk dat we dat nu wel mogen concluderen. We hebben hem nu echt een half jaar de kans gegund. En tuurlijk, een talent gaat met vallen en opstaan. Maar een talent bij Ajax komt er wel vaak in dat hij... echt een hele goede periode heeft. Dat men echt heel veel lof over hem heeft. Dat hij, dat is bij Schuurs ook gebeurd... dat hij in de voorselectie van een Nederlands elftal komt. Maar er zit wel echt een periode aan vooraf... meestal waar er echt een soort van hype om een speler wordt gecreëerd. En die is er bij Schuurs nooit geweest. Hij heeft nooit 2-3 wedstrijden achter elkaar echt laten zien... wauw, dit is een toptalent. En dat heeft... Ja, dat heeft een Gravenberg heeft dat wel. Zelfs een Timber heeft dat wel. Ook een Rensch heeft dat... Ja, en Schuurs heeft dat gewoon al niet dit seizoen. Dus ja, ik vrees heel eerlijk gezegd dat ze hebben zijn contract verlengd om hem iets hogere marktwaarde te geven. Maar dat Schuurs aan het einde van het seizoen is dat exitstok. Want deze jongen moet gewoon minuten gaan maken voor zijn ontwikkeling. Ja, en we zijn er toch over eens dat met Jurriën Timber in de selectie niet gaat gebeuren, toch, volgend jaar?
Nee. Ik vrees dat hij tweede viool gaat spelen. Hij gaat op de bank zitten. En het is een prima vervanger vanuit de banken, maar ja, het is zonde. Ik had meer gehoopt, meer verwacht. En dan laat je maar zien. Hè. Talent hebben of het talent zijn betekent niet alles. Je moet daarna ook gewoon echt stappen gaan zetten.
Ja. Dacht je trouwens niet dat hij een rode kaart ging pakken bij die actie? Want ik dacht echt, die gaat hem pakken met zijn handen, die bal. Dat dacht ik echt.
Ja, het is maar goed dat hij een slechte keeper zou zijn. Want als hij wilde het wel proberen. Dus als hij hem gepakt had, was dan uiteraard... Ik vraag me af of dat een rode kaart zou zijn geweest, want er waren nog medespelers. Hè? Martinez liep daar nog, dus misschien is het dan een gele kaart. Maar ja, het zou me niks verbazen wat dat betreft. Bong, je noemde al verlengen van contracten. Nou was er natuurlijk veel nieuws over Ajax. De spits die donderdag de 3-0 binnenwerkte, liet de volgende dag leuk weten voor 3 miljoen per jaar naar Leipzig te gaan. Brian Brobbey. En dat is natuurlijk zonde, maar dat zagen we een beetje aankomen. Hè. Dat was de dag waarvan je wist dat die ging komen, dat nieuws naar buiten ging komen. Maar ik moet zeggen, daar schrok ik dan niet zo van. Ik vind het vervelend, ik had het liever anders gezien, maar daar schrok ik niet zo van. Maar het deed me wel gelijk denken aan Gravenberg. Omdat zijn contract niet komende zomer afloopt, maar 2022. En dat betekent eigenlijk dat Ajax nu om tafel moet met Mino... voor Gravenberg, of ze moeten hem straks gaan verkopen. En als hij Brobbey al 3 miljoen per jaar kan laten verdienen... kunnen wij dan Gravenberg nog wel betalen?
Pff, daar stel je me toch een vraag. Zo had ik er eigenlijk nog niet over nagedacht. Maar dank dat jij mij op deze hele positieve weken rondom Ajax... toch even de teneur erin kan brengen. Dat vind ik een beetje een deprimerende gedachte. Ja, het is een risico. Het is een risico, absoluut. Maar je moet dan ook wel heel eerlijk zeggen dat Gravenberch heeft wel echt een andere persoonlijkheid, denk ik, dan een Brobbey. En Gravenberch heeft dan ook een andere status in de Ajax-selectie. Hij is een onbetwiste basisspeler, dat was Brobbey niet. Nou, dat is wel zelfs een spits van 22,5 miljoen die ze hebben gekocht in de winterstop. Nou, daar heb je het ook over een stukje perspectief. En wij zien denk ik allebei wel in dat Gravenberch is een beetje, die heeft in potentie, kan hij hetzelfde pad gaan volgen als een De Ligt, als een De Jong. En ook De Ligt had Raiola als zaakwaarnemer. En die is ook gewoon gebleven bij Ajax. Dus ik denk dat dat ook een beetje ligt aan het hoofd dat op de schouders van zo'n jongen zit. En krijg je ook niet het gevoel dat bij Gravenberch dat wel redelijk in orde is?
Ja, wat je zegt, ik vind hem altijd echt top overkomen. Heel sympathiek. En hij komt gewoon over als een verstandige jongen. Die niet gaat zweven. Die altijd met de voetjes op de grond blijft staan. En dat lijkt me ook wel verstandig. Het enige waar ik dus wel echt van schrok, was dus dat salaris wat Leipzig betaalt voor een speler die eigenlijk nog maar een paar keer in Ajax 1 gespeeld heeft. Een paar belangrijke doelpunten heeft gemaakt. Hij laat potentie zien. Maar eigenlijk heeft hij toch maar 3 of 4 keer echt in Ajax 1 gespeeld. En die gaat nu 3 miljoen per jaar verdienen, Bong. En een Gravenberch, dat hoor ik dan, of lees ik in de Telegraaf, die verdient rond de 1 miljoen. Kijk, als Mino straks naar Juventus gaat, ik heb Juventus gezien, die kunnen wel een middenvelder gebruiken, kan ik je vertellen. Ja, die kunnen veel meer betalen. Dus ja, even afwachten of hij het grote geld, of die daar nog even mee kan wachten. En inderdaad gewoon nog bij Ajax moet blijven. Want deze jongen is 19, joh. Die moet gewoon nog liever 2-3 jaar bij Ajax blijven. Schiet ons naar de finale van de Champions League en ga daarna weg, weet je. Daar zou ik voor gaan. Maar ik maak me wel een beetje zorgen, want als dit soort bedragen rondgaan voor dit soort talenten, ja, dan wordt het voor een Ajax ontzettend lastig om spelers te houden.
Ja, aan de andere kant denk ik wel dat Gravenberch echt een ander carrièrepad in zijn hoofd heeft. Want Brobbey is waarschijnlijk, die wil gewoon zoveel mogelijk goals maken op het moment. Maar ik heb toevallig een interview van Gravenberch van een jaar geleden zag ik voorbij komen. En zijn grote droom is met het Nederlands elftal een WK winnen. En je ziet aan alles dat deze jongen grote doelen nastreeft. En ik denk dat als hij naar het buitenland gaat, ten opzichte van een Brobbey, dat hij wel de garantie wil hebben dat hij een basisplaats heeft. En ik denk niet dat hij, ook met een Raiola die zijn hoofd een beetje op hol kan brengen, dat hij te dom is om te beseffen dat bij een Real Madrid hij momenteel waarschijnlijk geen basisspeler zal zijn. En hij heeft ook een andere omgeving om zich heen. Hè. Kijk, Gravenberch zit al bij het Nederlands elftal in de voorselectie. Die praat met een De Boer. Die krijgt advies van een oud coach zoals Koeman. Die heeft veel andere stemmen om zich heen. Heeft ook een hele oudere broer, hè, die al het profvoetbal speelt. Die speelt nog steeds bij Sparta. Die hebben we het nog laatst over gehad.
Bij Sparta, ja.
Ja. Dus ik denk dat zijn mensen die gewoon weten hoe het voetbal werkt, hoe je een carrière moet plannen, dat je het geld ook op een latere leeftijd kan binnenharken. Dus dat is mijn hoop, dat Gravenberch gewoon een goede jongen is, die een goede omgeving om zich heen heeft, die bij Ajax perspectief heeft, die weet wat hij wilt en weet hoe hij daar moet komen. En dat hij wel zijn contract gaat verlengen, want het zou toch wel enorm zonde zijn inderdaad, als Ryan aan het eind van het seizoen vertrekt.
Ja, en ik denk dat je daar inderdaad wel de juiste dingen zegt. Hè. Kijk, bij Ajax mag hij af en toe nog een mindere wedstrijd spelen. En laten we eerlijk wezen, de laatste paar weken doet hij dat ook. Hè. Hij speelt niet naar zijn kwaliteit zoals we het misschien de eerste 6 maanden gezien hebben. En als hij zo speelt zoals hij nu speelt bij, nou ja, pak een beet, in Real Madrid, in Barcelona, in, ja, Liverpool misschien op dit moment wel, maar bij een Manchester City, ja, dan ga je echt op de bank zitten. En dan kom je er ook nooit meer vanaf, eigenlijk, als je zo speelt. Dus deze jongen, die heeft ontzettend veel talent, echt potentie. Hij gaat jarenlang gewoon op een basis of in de baas staan bij Oranje. Daar geloof ik 100% in, daar heeft hij talent voor. Maar blijf er alsjeblieft nog een seizoen of 2. Ik zou zeggen 2 seizoenen bij Ajax. En kom als een grote meneer ergens binnen, wanneer je ook constanter bent geworden. Want dat heeft hij nodig.
Precies. Zelfs een Frenkie, die kwam binnen als grote meneer. Die werd geaccepteerd. Die, weet je, dat is niet iemand die dan in de kleedkamer schuin wordt aangekeken. Nou, zo moet Gravenberch ook binnenkomen bij een Madrid of bij een Juventus.
Dan moet ik zeggen, ik heb die wedstrijd gezien van Barcelona tegen Paris. En Frenkie centraal in de verdediging. Dat was een genot om naar te kijken, Bong. Wat is Frenkie toch ontzettend goed, zeg.
Ja, ik mis hem wel. Ik mis hem elke dag, Stok. Wat een genot van een speler was dat. Zo stijlvol, zo efficiënt, zo slim. Gewoon een van de spelers, dat zijn er weinig hoor in de wereld, die je mooi vindt om naar te kijken. Met een mooie, sierlijke loop. Ja, schitterende speler. schitterende speler.
Maar hij is ook echt zo goed geworden. Hij maakt geen fouten meer. En daarom kon hij ook centraal in de verdediging staan tegen een Paris Saint-Germain. Hè? Gewoon een team met toch wel buitengewoon goede spitsen. En hij heeft geen enkele fout gemaakt. Echt nul fouten, nul keer gevaarlijk balverlies, goede onderscheppingen en altijd een uitstekende voorzetting. Ja, dit was echt... Ik heb echt genoten van Frenkie. Jammer voor Barcelona. Die hadden nog wel een kans gehad als ze wat eerder hadden gescoord. Maar ja, genot om naar te kijken. En dat is dus ook het traject waar Gravenberg naartoe moet werken. Hij moet naar dit soort spelers, zoals je terecht zegt, kijken. En dan moet hij toch ook concluderen dat hij nog niet op dat niveau is. Dus gewoon lekker bij Ajax in de baas staan. We spelen volgend jaar weer hopelijk Champions League. Dan kan hij het daar gewoon laten zien.
Dat is ook zo. Je zei het al, nou, Brahim Robbie gaat 3 miljoen euro verdienen in Leipzig. Nou, Mark Overmars zei er kapot van te zijn. Is nog helemaal kennelijk naar het prinsendom van Monaco gevlogen om de onderhandelingen met Raiola tevergeefs te doen. Nou, je oude vraagstok. Hij gaat nu 3 miljoen verdienen bij Ajax. Nou, de Telegraaf kwam naar buiten dat ze het eigenlijk vinden dat...
Overmars... Bij Leipzig bedoel je?
Sorry, bij Leipzig. Ja, je hebt gelijk. Dat Ajax niet genoeg heeft gedaan. Vind jij dat Ajax meer salaris had moeten bieden voor een Robbie? Zijn ze tekortgeschoten in hun aanbieding?
Nee, natuurlijk niet. Je kan toch niet zo'n speler, Bong, die nu een paar wedstrijden in het eerste heeft gespeeld, 2-3 belangrijke doelpunten heeft gemaakt, die kun je toch niet meer laten verdienen dan pak een beet een Gravenberg bijvoorbeeld? Of pak een beet, weet ik veel, hij zal dan ook wel gewoon meer gaan verdienen dan een Martinez, weet je. Dat kan gewoon niet. Dat slaat gewoon helemaal nergens op dat zo'n speler zoveel gaat verdienen. Want wat moet je hem dan gaan bieden als hij wel een seizoen gewoon veel ballen erin schiet, weet je? Dat kan niet. Kijk, een Tadic verdient 5 miljoen. Nou, dat verdient hij ook. Maar dat is ook absoluut de plat of gewoon een maximum dat Ajax te bieden heeft. En ja, een Brobbie, die kun je dan geen 3, 4 miljoen per jaar gaan geven. Dan krijg je scheve gezicht in de kleedkamer. Dat kan gewoon niet. Want laten we ook weer eerlijk wezen, normaal gesproken zit hij op de bank. Dus ja, dat is ook kapitaalsvernietiging. Dus nee, ik vind dat Ajax een uitzonderlijk goed aanbod heeft gedaan voor zo'n jonge speler. Ik denk dat ze hem een pad hebben gegeven. Hè, van nou ja, goed, we doen nu 1 miljoen, maar als je zoveel wedstrijden speelt, dan kun je ook naar 1,5 miljoen of zo gaan. Dat zal ongetwijfeld allemaal kunnen. Dus ja, ik vind het gewoon ongelooflijk dat een Leipzig zoveel daarvoor wil betalen. En ik neem het Brobbie ook geen eens kwalijk dat hij het dan ook aanneemt. Want hij is binnen 1 jaar is hij financieel onafhankelijk voor de rest van zijn leven. Nou ja, daar is ook wel wat voor te zeggen.
Dat is ook zo. Maar moeten daar nou consequenties aan vastzitten? Nu hij echt besloten heeft, ik blijf niet meer bij Ajax. Nou, Ajax heeft een recente historie toch wel gehad van spelers die in het laatste jaar van een contract zitten, die niet verlengen. Nou, die spelen niet meer. Moet dat de consequentie zijn? Zie je dat? Denk je dat ze dat gaan doen en moeten ze dat doen?
Nee, ik vond eigenlijk Ten Hag, die had er wel een goed antwoord op vandaag. De beste spelers die zitten op de bank of die spelen. En ja, als er een beter alternatief is of als het gelijkwaardig zou zijn geweest, dan zal ongetwijfeld wel de voorkeur gaan aan de speler die toekomst heeft bij dit Ajax. Maar op dit moment lijkt het dat hij gewoon een stuk beter is dan Traoré. Dat hij beter is, dat hij beter in vorm is, dat hij zich beter ontwikkeld heeft. Ja, waarom zouden wij dan niet hem nog gebruiken, bijvoorbeeld in die Europa League wedstrijden? Waarom zouden wij dan voor een speler kiezen die misschien minder goed is? Dus nee, onzin natuurlijk. We moeten deze speler gewoon gebruiken wanneer het nodig is. En ja, daar heb ik voor de rest ook geen probleem
mee. En ik vind het ook het argument een beetje krom. Hè? Ik begrijp dat mensen uit de club redeneren. Maar andersom heeft de speler geen enkel recht toe. Die kan ook niet gaan zeggen, hey, ik word verkocht over 6 maanden. Ik ga niet meer spelen. Dat wordt ook niet geaccepteerd. Dus ja, ik vind het altijd een beetje een argument dat één kant op wordt geredeneerd. Terwijl de speler heeft eigenlijk geen keuze in dit soort situaties. Terwijl de speler wordt altijd benadeeld. Dus het sportieve moet hier gewoon altijd zwaarder wegen.
Kijk, en Ajax die had toch ook de keuze om hem vorig jaar in de zomer al te kunnen verkopen, toch? Dan had Ajax nog een transfersom kunnen overhouden. Ze zijn al 1,5 jaar aan het steggelen over zijn contract. Dan moet je toch op een gegeven moment zeggen, oké, Robbie, leuk en aardig, we houden je graag, maar het is nu tekenen of we verkopen je. Nou, dat heeft Ajax ook niet gedaan. Ja, dan moet je nu ook niet zeuren en dan moet je nu ook gewoon gebruik van hem maken wanneer hij nodig is, wanneer hij nuttig kan zijn. Zonde, maar goed. We moeten door.
Van Robbie is de brug natuurlijk makkelijk gelegd naar Sebastian Haller, de eerste spits van Ajax. En misschien wel de hoofdreden dat Robbie volgend jaar in Duitsland speelt. Er is veel kritiek over hem geweest, Stok. En die was niet mals ook. Kan jij je vinden in alle criticasters van de Fransman?
Ja, want ze hebben ook gewoon gelijk. Ik moet het eerlijk zeggen, en het doet me pijn om dat toe te geven. Maar ze hebben ook op dit moment gelijk. Deze jongen is hopeloos uit vorm. Iedereen die vandaag de wedstrijd gezien heeft tegen PEC Zwolle, die heeft kunnen zien dat ja, hij raakt echt geen knikker gewoon. Alle ballen sprongen van zijn voet. Kaatsen ging niet goed. De communicatie met zijn medespelers, dat ze voelden elkaar gewoon niet aan. Hè? Die bal op een gegeven moment die hij, zo'n steekbal die hij aan Tadić wil geven, terwijl Tadić de andere kant op gaat, was daar illustratief voor. Op een gegeven moment met zo'n ingooi waarop hij moet kaatsen, die hij gewoon volledig miskaatst. Nee, er waren zoveel momenten, Bong, waaraan je gewoon kan zien, deze jongen die is nog niet gesetteld. Maar ik verwacht toch dat wanneer hij straks zijn eigen huis heeft, het is een beetje gesetteld. Hij is gewend aan zijn medespelers. Hij wordt wel een keer ingeschreven voor een Europees toernooi. Dan gaat hij daar echt wel wat beter voor mee voetballen. En ik vind het wel mooi als je dan ziet tijdens die wedstrijd hoe zo'n Tadić dan gaat praten met zo'n jongen. Hè? Hoe hij er toch mee bezig is. Het laat wel zien wat voor leider dat is. En onder dat soort leiderschap gaat het gewoon helemaal goed komen.
Je noemde het al eventjes snel. En dat is denk ik toch een onderschat element. Zeker in coronatijden waar je echt als een nieuwe speler geïsoleerd bent in je hotel. We hebben dat gezien bij Edson Alvarez. Hè? Het verschil dat het kan maken als je in een huis woont met je familie, met je kinderen. Dat je gewoon een vaste thuisbasis hebt, een warme omgeving, een warm bad in plaats van een koude hotelkamer. Ja, Sebastian Haller, die woont nog steeds in een hotel. Dat zal uiteraard een hele fijne suite zijn ergens in het Okura of het Amsterdam Hotel in Amsterdam. Dus over luxe en comfort kan hij niet klagen. Maar zijn vrouw en kinderen die wonen nog steeds in Engeland, stok. En ja, ook Frankrijk, dat is toch ook een familiaal land. Dat is toch een belangrijke factor om gewoon te kunnen presteren. Gewoon het fundament, je persoonlijk leven moet stabiel zijn. Dat hebben we gezien bij Edson om te kunnen presteren. Dus ja, ik vind dat toch wel een excuus dat we voor hem mogen gebruiken. En een van de dingen waar ik me wel aan ergerde in de kritiek was dat zijn basistechniek, ken ik, niet goed genoeg zou zijn. Hij kaatst vaak niet fout. Maar vind jij nou echt dat zijn basistechniek tekort komt? Of is het, wat jij al eerder zei, misschien eerder een gebrek aan vloeiende communicatie met zijn teamgenoten? Of is het toch echt die techniek?
Ja, het is beide. Ik bedoel, ik zeg nog ineens dat het basistechniek is. Ik geloof echt wel dat die jongen dat heeft, hoor. Dat hebben we in Duitsland gezien. Dat hebben we in Engeland natuurlijk ook nog wel gezien. Dat hebben we gezien toen hij bij Utrecht zat. Hij heeft wel echt goede basistechniek. Dus dat is het niet. Ik denk dat het gewoon echt hopeloze vorm is. We hebben het bij Promes ook meegemaakt, hè. Het ene seizoen speelde hij de pannen van het dak. En het andere seizoen, ja, voordat hij wegging, toen schoot ook alle ballen van zijn voet. Dus wat dat betreft kan het verkeren. Ik denk dat we Haller moeten beoordelen naar gewoon een volledig seizoen. Dus laten we nog eens een keer kijken, volgend jaar winter, van hoe staat hij nou voor. Want moet je nagaan, een speler die echt hopeloos uit vorm is, want dat ontkennen wij niet. Hij raakt echt geen fatsoenlijke bal. Zijn statistieken gewoon wel echt best wel indrukwekkend. Dus kun je nou voorstellen wanneer het wel gaat lopen met deze jongen? Ja, dan schiet hij de hele Eredivisie naar gort. En dan heb je er misschien ook nog wel een bruikbare spits aan internationaal. Dus laten we nog even wachten. Net zoals we niet altijd in de polonaise moeten lopen. Voor sommige spelers moeten we misschien ook niet gelijk Haller af gaan bouwen.
Om gewoon gelijk maar het hele argument of de kritiek dat zijn basistechniek niet goed genoeg zou zijn te ontkrachten. Ja, ik heb toch eventjes een omhaal van hem teruggezien. Die een maand maakte voor zijn transfer naar Ajax toen hij nog bij West Ham speelde. Die raakt hij zo ongelooflijk vol op de pantoffel. En nou, dat is geen basistechniek. Dat is echt hogeschooltechniek, stok, die omhaal. Dat was echt een beetje Van Basten in zijn hoogtijdagen. Qua omhalen dan. Nou, dat was echt fantastisch. En ja, ik ben het 100% met je eens. Deze jongen heeft in potentie en in de basis gewoon alle kwaliteiten. Hij moet gewoon even een jaartje wennen, joh. Hij moet gewoon even inderdaad een voorbereiding draaien. Familietje erbij. En dan komt dat goed. En ja, die kritiek, ik begrijp het wel. De nummer 9 bij Ajax is altijd onderhevig aan kritiek. Maar we mogen deze jongen absoluut niet beoordelen op een half jaar in transfer in de winter. Dat is in coronatijden. Daar laten we deze jongen gewoon even wat tijd gunnen om te wennen.
Ja, ben ik volledig met je eens. Nou, Bong, we hebben het vorige week gehad over de mogelijke WK-kwalificatieselectie van Oranje. Ja, en eigenlijk gelijk toen we stoppen met opnemen, toen kwam die selectie naar voren. Dat is misschien toch wel even interessant om een paar namen eruit te halen. We hebben een paar spelers die we dachten die er misschien toch wel bij zouden zijn, zoals een Timber bijvoorbeeld, die hebben we er niet in teruggezien. Maar de steek die keert gewoon weer terug, Bong.
Ja, ja, er moet toch iemand de selectie leren hoe, hoe lekker een sigaretje kan zijn na de training.
Maar ik moet zeggen, we hebben het best wel vaker gehad over de steek, dat hij amper een redding verricht. Maar de afgelopen paar weken vind ik hem wel echt heel goed speler. Hij is goed aan de bal. Hè? Zijn voortzetting, zijn passen zijn altijd zuiver. Hij maakt zich nooit druk. Hij doet geen rare dingen. En zo af en toe heeft hij spectaculaire reddingen alsnog. En vandaag ook tegen PEC Zwolle. De enige bal die hij krijgt, ja, die houdt hij er gewoon perfect uit. Ik moet zeggen, voor een tweede keeper, ja, hebben wij wel erg veel geluk.
Ja, dat is ook zo. Hij begint reddingen te maken, hè, de steek. Dus daar kunnen we alleen maar blij mee zijn. Vond jij het overigens, nou, je haalde het eventjes aan, niet verrassend dat Jurriën Timber toch niet in de voorselectie zit? Hij zit wel bij de voorselectie natuurlijk van Jong Oranje. Maar er zitten een paar namen bij in de verdedigingsstok. Dan denk ik echt, nou, dan had ik echt veel liever Jurriën Timber gehad. Want Frank de Boer heeft Jeremiah St. Juste opgenomen in de voorselectie, om maar één van de namen te noemen. Nou, dan kunnen wij toch wel stellen dat, ja, Jurriën Timber op alle vlakken beter is dan een Jeremiah St. Juste, die ik nog nooit een goede wedstrijd heb zien spelen.
Nee, ja, en zoals je weet ben ik een Bundesliga-volger. Dus ik zie St. Juste in ieder geval twee keer per jaar voorbij komen, een volledige wedstrijd. En ja, die kan er echt helemaal niks van. Die kan er echt niks van. Hij is overigens wel aanvoerder, hè, bij zijn team. Een team dat vrij dicht bij de degradatiestreep staat. En ja, dat is echt niet beter dan een Timber. Hij heeft misschien meer ervaring. Hij heeft de leiderschapskwaliteiten die misschien een Timber mist. Maar ja, ik zou wat dat betreft voor een Timber gaan. Ook gewoon omdat hij diverser is. Hè. Je kan hem als rechtsback neerzetten. Nou ja, daar kunnen we nog wel wat extra opties gebruiken. Dat hebben we vorige week ook gezegd. Hè, met een Hateboer en een Dumfries. Ja, dan zou ik misschien toch ook wel voor een Timber gaan. Centraal, met, ja, waar we toch ook nog wel normaal gesproken goed bezet zijn. Maar met Van Dijk, die voorlopig niet terug lijkt te komen, ook niet voor het EK, is het misschien niet erg om een andere optie erbij te hebben, om een jongeling erbij te betrekken. Dus ik sluit nog steeds niet uit dat deze jongen meegaat naar het EK. Maar wel verrassend dat hij geen eens bij de voorselectie zat.
Ik vind het zonde. Ik vind het echt een gemiste kans van Frank de Boer. Net zoals ik het oprecht een gemiste kans vind dat hij de Vinnie Rens niet heeft meegenomen. Ik begrijp het ergens wel. Maar goed, ja, dan zie ik een Patrick van Aanholt in zo'n selectie staan. Inderdaad, een Hans Hateboer. En dan denk ik van, selecteer nou een keer op de toekomst, man. Neem gewoon een beetje risico. Weet je, hoe lang moeten we dit niveau nog gaan aankijken? Dat heeft niemand wat aan.
Maar ja, Bong, ja, misschien dan ook maar gelijk de vraag. Had jij eerder Jurriën Timber geselecteerd? Of Joël Veld?
dat is een hele goede vraag. Nou ja, voor de prestaties van het Nederlands elftal, altijd Jurriën Timber. Voor mijn persoonlijk vermaak en vooral leedvermaak wil ik toch wel graag Joël Veldman zien, stok. Want we zien hem nooit meer. We zien hem nooit meer. En wij moeten toch het Veldmannetje van de week erin in blijven houden. Dus ja, dan is de 2-3 keer per jaar dat wij hem zien optreden in het oranje shirt de enige mogelijkheid daartoe.
Overigens, ik zat vandaag langs de lijn te luisteren vanmorgen. En Joël Veldman heeft gewoon wel een basisplaats daar in de Premier League. Hè? Dus ja, dat is toch wel interessant. Hij doet het blijkbaar toch naar behoren. En dat is toch interessant om te zien. Over het Veldmannetje van de Week gesproken. Ik heb een nominatie.
Jawel, wat doe je nou?
Nou, daarna ben ik heel geïnteresseerd, stok. Vertel het eens.
Hier is de Veldman van de Week voor gemaakt. En eigenlijk zijn we allemaal verliezers hierdoor, omdat dit in onze competitie gebeurde. Maar ik weet niet of je de wedstrijd FC Twente AZ hebt gezien.
Nee, die is echt helemaal langs me gegaan. Wat is er gebeurd?
Nou ja, uiteindelijk was het 4-1 voor AZ. Maar 3 doelpunten, Bong, waren eigen goals.
Meen je dat nou?
Ja.
Oh, dit is weer echt reclame voor de Nederlandse Eredivisie.
En onder andere eigenlijk gewoon een eigen doelpunt van de nieuwe keeper van PSV waarschijnlijk, Joël Drommel. Nou, daar ben ik dan toch alweer blij om, moet ik zeggen.
God allemachtig, hoe kan het ook? Hoe kan het ook? Overigens over Veldman van de Week gesproken. Ik heb er ook een. Ook uit de Nederlandse Eredivisie. Maar dit keer van een trainerstok. Heb jij de wedstrijd FC Groningen, FC Emmen gezien?
Ik heb een ippon gezien, ja, dat klopt.
Ja, de ippon van de trainer van FC Groningen. Danny Buijs besloot om eventjes een speler van Emmen over de heup te leggen. En dan zei hij, ja, wat was dat? Dat kan toch niet?
Ja, ik vroeg me nou af, hè. Zou je hem nou gewoon naar de tribune sturen als jij de scheidsrechter was? Toch 100%? Wat is dat toch voor actie, joh?
Nee, maar ik begrijp het ook totaal niet. Wat er dan in je hoofd moet afgaan om dat te doen. Nou, ik vind oprecht, een trainer moet er zijn om zijn spelers te beschermen. Die heeft geen enkele persoon in een stadion, buiten de spelers op een veld, hebben ook maar enige reden om een speler in het veld aan te raken. Ja, dat vind ik echt een hele kwalijke zaak. Ja. Dus een streaker, daar kunnen we om lachen, maar die mag echt geen speler aanraken. Dat is heel gevaarlijk. En dan moeten trainers, horen voor mij, ook in die club thuis. Dus Danny Buijs moet gewoon met zijn tengels afblijven van die speler van FC Emmen, toch?
Ja, helemaal met je eens. Ik weet niet of je het interview daarna gezien hebt met hem.
Ja.
Maar ja, toen had hij toch ook wel hele stoere talen. Van, ja, als ik hem zou slaan, dan was hij nooit meer opgestaan en zo. Nou, wat een uitstekende voorbeeldfunctie heb je dan, hè? Of draag je dan uit. Je brengt toch de hele club in discrediet.
Ja, en zonde, want Groningen draait gewoon een enorm goed seizoen. Dus ik begrijp ook niet, waarom moet dat nou allemaal?
En je speelt tegen de nummer laatste en dan probeer je tijd te rekken als coach. Ja, wat ik zeg, je brengt de hele club in discrediet. En het zag er gewoon echt heel
lullig.
Heel zielig uit.
Ik heb nog één laatste itemje, Stok. Eén dingetje, dat een transfergerucht dat naar voren kwam. Ajax op zoek naar keepers. Nou, Joël Veldman. Joël Drommel, die is dus op weg naar Eindhoven. Nou, laten we hopen dat de nieuwe Joël Veldman van Eindhoven wordt. Dat zou ons weer een aantal kampioenschappen schelen. Maar Ajax zou geïnteresseerd zijn in de keeper van Sparta. Nou, moet ik jou bekennen dat ik die jongen nog nooit heb zien keepen. Nog nooit heb van gehoord, eerlijk gezegd. Kan jij me wat vertellen over deze... Ja, de interesse die er kenbaar zou zijn in de keeper van Sparta.
Ja, bonk. Nou zit ik toch vrijwel elke zondag gekluisterd aan de buizen. Gewoon de Eredivisie te kijken. Soms echt de meest slechte potjes te kijken. Maar die keeper is me dus nog nooit opgevallen. Niet in positieve zin en niet in negatieve zin. Dus nee, ja, helaas kan ik jou ook helemaal niks vertellen over deze speler.
Ja, fijn om onze luisteraars toch maar even de indruk te geven dat wij de Eredivisie op ons duimpje kennen. Dus volgens mij moeten we daar dan ook maar snel bij laten, want het kan nu alleen maar onze geloofwaardigheid gaan doen afbrokkelen.
Dat is ook zo. Hey Bong, we hebben nog een paar wedstrijden voordat een interland onderbreking is. Ajax speelt traditioneel, ja, eigenlijk sinds januari spelen we elke drie dagen een wedstrijd. En dat misschien wel fijn voor die spelers dat ze straks ook eventjes rust hebben wat dat betreft. Maar we spelen nog één keer uit tegen Young Boys. En dan komende zondag dan spelen we thuis tegen ADO Den Haag. Nou, kom maar door met je voorspellingen.
Nou, ik denk heel eerlijk gezegd dat in Europa League dat we gelijk gaan spelen. Want Ajax gewoon daar de niet meer voelt. Het hoeft niet meer. En of ze winnen, of ze verliezen, het maakt Ajax niet uit. En ik denk dat Young Boys nog wel een keertje gaat scoren. Ik bedoel, het is wel de kampioen van Zwitserland al 3 jaar achter elkaar. Je zult heus wel een goaltje erin prikken. Ajax ook eentje. En dan is het wel goed. Want dan Young Boys met 1 goal, dan moeten zij van Ajax, dan moeten zij er 5 maken. Ja, en Ajax, waarom zouden ze de moeite in leggen, Stok? Ze zijn toch al door. Met zo'n druk programma, ik zie het 1-1 worden.
De punten. Gewoon de punten.
Ja, de punten. Ja, dan moeten PSV en AZ en Feyenoord moeten maar eens een keer punten gaan binnenhalen. Wij staan nu al 7e en de 6e plek met Portugal. Dat verschil is heel erg groot. Dus nee, Ajax moet gewoon lekker doen wat goed is voor Ajax. Rust geven. De interlandperiode, jij zegt rust. De hele selectie van Ajax zijn allemaal verdomd internationals, man. Die spelen gewoon weer 3 wedstrijden. Dus gewoon lekker rustig aan doen. Wordt gewoon een gelijkspelletje 1-1. Gewoon geen enkel vuiltje aan de rug, denk ik. Of zie jij dat anders?
Ik ga voor een 4-0. Voor Ajax.
Oh, ik dacht even voor Young Boys, want ze spelen thuis.
Nee, ja, 4-0 voor Ajax. Deze ploeg die heeft helemaal niks... Die is echt niet van niveau. Het kan waarschijnlijk niet slechter dan afgelopen donderdag. Maar als Ajax gewoon in de eerste 10 minuten scoort, bong, dan laat zij het ook vieren. En dan verwacht ik gewoon dat Ajax gewoon prima met 4-0 kan winnen. Want Ajax gaat wel geconcentreerd weer aan deze wedstrijd beginnen. En dan, we hebben gezien tegen een VVV geconcentreerd Ajax wat dat kan brengen. Dus die gaan gewoon met 4-0 gaan wij gewoon...
Mag ik even een suggestie erin gooien? Kijk, ik ben heel erg gevoelig voor het argument... hoe langer je ongeslagen bent... hoe dichter bij de eerste nederlaag komt. Stel nou, wij staan 1-0 voor hè, in de 90ste minuut. Zouden we gewoon die twee eigen doelpuntjes moeten scoren vanuit de aftrap? Om gewoon die nederlaag erin maar in te werken.
Ja, want we hebben nu wel een lange reeks. Hè? Het is de ene langste ongeslagen reeks van deze eeuw. 21 wedstrijden, geloof ik. En ik geloof dat de langste was in 2016. Dat zal dan onder Bos wel geweest zijn. Van 23 wedstrijden ongeslagen. Dus ja, waarom niet, weet je? Pak dit niet ook maar. Maar ik ben het ook wel met je eens. Die nederlaag komt steeds dichterbij. Hè? Dus ja, misschien maar tegen Young Boys 2-1 verliezen. Ach, waarom ook niet?
En wat denk jij? Laten we daarop hopen dat Maarten Stekelenburg even twee eigen goaltjes maakt in de blessuretijd. Maar tegen ADO Den Haag gaan we toch gewoon winnen?
Ja, absoluut. Ik verwacht een 2-0. Ja,
denk het ook. 3-0'tje gooi ik hem op.
Ja, als we de toto in zouden vullen, dan zouden wij veel dezelfde scores hebben, denk ik. Hè?
Ja. Nou ja, jij bent echt... We hebben het daar niet echt bijgehouden. Dat moeten we misschien volgend seizoen eens doen. Dat wij echt even de tote resultaten bijhouden... en gewoon beginnen met €100 allebei. Kijk hoe ver we uitkomen. Want ik denk dat jij bent deze seizoen zelf... toch wel een beetje Mr. Tote geworden, Stok. Dus je had misschien wel moeten inleggen.
Ja, volgende aflevering, Bok, dan doe ik een kroontje op.
En dan nemen we het ook op video op.
Ja, lieve luisteraars, de geoliede machine die Ajax heet, die blijft maar doordenderen. Young Boys maakte geen schijn van kans en de wedstrijd tegen PEC Zwolle leek gewoon wel een oefenpot. Ajax is in topvorm. Komende donderdag speelt Ajax de tweede wedstrijd tegen Young Boys, waarin de kwartfinale in de Europa League veilig gesteld moet worden. En de zondag daarna is de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag, waarin Ajax nog een stap kan zetten richting het kampioenschap. Bong en ik, wij zijn er volgende week uiteraard weer met een nieuwe aflevering waarin wij het gaan hebben over die twee wedstrijden. Dus luister ook volgende week weer naar een nieuwe aflevering van de Bong en Stok Ajax podcast.